van wat daar precies de bedoeling is. Want ook daar zullen bestemmingsplannen voor moeten worden aangepast. Nou, de economische paragraaf heb ik al genoemd, dus tot zover onze opmerkingen.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de fractie van GroenLinks, de heer Hagemeijer. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, politiek is weer leuk. Stukjes in de krant, een volle zaal, daar doe je het voor. Dus slachtoffers heb ik nog niet gezien, maar men sprak er wel over in de krant. We zullen zien of dat zo is. GroenLinks heeft al meermalen aangegeven dat nieuwbouw op de Groenendijkskampen onze goedkeuring niet kan wegdragen. Waarom niet? Het is eigenlijk een stuk groen wat daar ligt, waar heel veel mensen nog steeds komen. Wat straks gebruikt gaat worden voor een school, waardoor het wegvalt terwijl we genoeg ruimte in onze gemeente zelf hebben. Immers, je haalt twee grote gebouwen leeg in de gemeente, waar we uiteindelijk geen enkele bestemming voor hebben. En je offert een stuk groen in en wij zien daar de voordelen niet van in. Het zal duidelijk zijn dat onze voorkeur nog steeds de grote straat is. En het argument dat er te weinig plaats zou zijn, dat nemen we echt met de korreltjes aan. Als je gaat kijken naar de hoeveelheid leerlingen waar nu van uitgegaan wordt, dan is dat buitengewoon onzeker. Gesproken wordt van in plaats van 1200, van 900, 1000, 1100, 1200. Het blijven grote vraagtekens. En wij denken dat op grond daarvan dan wordt gezegd van nou dan gaan we daarna kijken hoe groot we de school gaan bouwen op de Groenendijkskampen. Nee, wij denken dat in zo'n situatie, wanneer het leerlingenaantal achterblijft, je wellicht op de grote straat heel goed terecht kunt. Wat we verder missen zijn harde uitgangspunten rond duurzaamheidseisen, zonnepanelen, energie-neutrale uitgangspunten die licht aangeroerd worden, maar nauwelijks hard vernoemd worden. Ook het financiële risico voor de gemeente is reeds door anderen naar voren toegebracht, is redelijk onduidelijk en roept nogal wat vragen op. Ook hier hebben wij nog een aantal vragen en de wethouder zal daar wellicht straks op willen antwoorden. Waarom zo onnodige risico's lopen qua exploitatie, waterschap, wat zojuist ook al een keer genoemd is, langdurige procedures die eventueel te verwachten zijn, als je met minder leerlingen toch naar die grote straat kunt? Ook wij hebben met belangstelling de debat in de krant gevolgd en ach, het is soms de toon die de muziek maakt. En een stevige discussie, daar houden wij wel van. En soms zeg je dan eens in zo'n situatie zaken die wellicht op een andere manier meer effect gehad zouden hebben. Maar waar de suggestie gewekt wordt dat tegenstanders van de Groenendijkskampen goed onderwijs in de weg staan, is natuurlijk een vervalsing van de werkelijkheid. Voor GroenLinks staat goed voortgezet onderwijs in Kuik zeer sterk in het vaandel. Zelf ben ik bijna mijn werkzaam leven in het onderwijs actief geweest en ik zie het bijna als een belediging dat verondersteld zou worden dat het niet goed zouden voor hebben met ons Kuiks onderwijs. Onze bijdrage moet dan ook gezien worden als een bijdrage in de goede richting en mogelijk dat we mensen duidelijk kunnen maken dat ze op het punt staan wellicht een historische vergissing te begaan. Wat voor ons echt onverteerbaar is en blijft, dat is de onzekerheid van de aantallen leerlingen. En op grond daarvan, waarvan we nog steeds mogelijkheden zien in die grote straat, zoals al reeds gezegd. Nou, wat zijn de voordelen als je niet gaat bouwen in de Groenendijkskampen? Niet bouwen in het groen en geen twee gebouwen overhouden die nu leeg staan zonder enige bestemming. Infrastructureel hoef je nauwelijks iets te doen, want de wegen naar de grote straat zijn nagenoeg, hoef je niet te verbeteren, wat je wel zal moeten doen met de Groenendijkskampen. Geen waterschapproblemen. Geen langlopende procedures. Wij begrijpen als GroenLinks zeker wel dat sommige toezeggingen die men doet door de jaren heen in een ander daglicht kan komen te staan. Maar ik denk ook dat onze burgers recht hebben op een betrouwbare lokale overheid En dat kun je dan niet afdoen met bijvoorbeeld van, nou we hebben het wel eens ooit gezegd, en een plantschade situatie. Daar kun je het niet meer afdoen. Daar moet je heel erg zorgvuldig mee zijn. Dat is wat ons betreft onze bijdrage bij de eerste termijn.
Dan geef ik het woord aan de fractie van de PvdA. De heer Poel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb iets meer vragen. Maar voor de orde, ik heb tijdens het presidium waarin dit procesvoorstel in orde was al aangegeven, daar waar ik normaal gesproken de vragen vooraf aan de wethouder kan aangeven, dat dat deze keer niet gelukt is en dat ik dus ook ervan uitga dat hij vanavond op deze vragen kan antwoorden. Ik zal trachten te zien of een aantal vragen die al gesteld zijn, dat ik die oversla. De leerlingenaantallen. Een leerlingenaantal van 1200 wordt gezien als noodzakelijk voor een goed gebruik van het gebouw. Een gevarieerd onderwijsaanbod en het exploitabel kunnen houden van het gebouw voor de komende 40 jaar. Uitgaande van de veronderstelling dat het schoolgebouw minstens 40 jaar wordt gebruikt. De op de themabijeenkomst genoemde leerlingenprognoses van rond de 1200 voor de komende 10 tot 15 jaar, dus niet voor de komende 40 jaar, wordt van verschillende zijden discutabel geacht en niet corresponderend met de verwachtingen van het ministerie. Bent u bereid de door Marlet opgestelde prognoses met gebruikmaking van eigen veronderstellingen, inschattingen en verwachtingen door een onafhankelijke instantie te laten toetsen? Immers, als de leerlingenaantallen één van de dragende argumenten zijn voor de omvang, ruimtelijke keuzes en keuzes voor de locatie van de school, dan moeten we niet afhankelijk zijn van de berekeningen van één instantie, in dit geval de school zelf. Tweede vraag. Essentieel is ook het onderzoek dat door Marlet wordt genoemd, waarin de regionale planning van de scholen, inclusief de onderwijsrichtingen, aan bod komt. Dit is essentieel voor de planning van een school, bepaling van de omvang en dergelijke. Waarom wordt dat plan of dat onderzoek niet afgewacht? De financiën. Er is al meerdere partijen opgemerkt. Een deugdelijke, onafhankelijke en onderbouwde financiële doorrekening is hier op zijn plaats. Dat hebben we bij grote plannen in het verleden ook gezien. Niet alleen voor wat betreft de exploitatie gekoppeld aan die leerlingenaantallen, maar ook voor wat betreft de kosten. Op de locatie aan de Groenendijkse kampen zijn extra kosten aan de orde, zoals de riolering, kunstgrasveld, voorzieningen die getroffen moeten worden voor het bouwen in de dijk, aan de dijk, infrastructurele maatregelen, plantschade en dergelijke. En die zullen op een andere locatie niet of minder aan de orde zijn. Het is normaal om inzicht in die extra kosten te hebben voordat wij een goede afweging kunnen maken. Ik verwijs de meeste partijen, of alle partijen, toch naar de Schouwburg-discussie 4 jaar geleden. Er is al gezegd, kosten zijn geraamd op 1,1 miljoen, maar het zijn nog steeds ramingen, maar ik wil daar toch graag concretere gespecificeerde financiële doorberekeningen hebben. Sial levert een veld in en krijgt er een kunstgrasveld voor tussen. Er is ook al gevraagd welke kosten zijn ermee gemoeid. Welke extra kosten zijn verbonden aan de randvoorwaarden gesteld door het waterschap? Is ook al gesteld die vraag. Welke extra kosten zijn er gemoeid met de vuilwaterafvoer en het rioleringsplan daar een en ander nu ontbreekt? Ja, en dan de plantschadeanalyse. Die heb ik nader bestudeerd, want vanuit mijn achtergrond heb ik toevallig aangaande de plantschade in de nodige expertise. En daar kom ik toch tot de conclusie dat hij niet is opgesteld door een gespecialiseerd plantschadebureau. Maar los hiervan zijn de uitkomsten zeer marginaal. Toegepaste parameters zijn helemaal niet diepgaand. Er is geen jurisprudentieonderzoek gedaan of meetgegevens zijn voorhanden. En dat betekent dat de uitkomsten zoals die vorig jaar al zijn genoemd in plannen van 170.000 euro, naar mijn inschatting, aan de zeer lage kant zijn, of althans net zo snel weer kunnen oplopen. Dus ik heb ook een vraag aan u, of u ermee eens bent dat dat toch nog wel wat hoger kan uitvallen dan die 170.000. Een andere vraag is al gesteld door het CDA. Kunt u ook een financiële doorberekening geven van de schade die hieruit voortvloeit? Want bij een worst case scenario moet u uitgaan van een aantal resterende kavels die niet verkocht worden dan wel tegen een veel lagere prijs. En dat is ook in het planschadeanalyse aangegeven dat dat niet is meegenomen in die 170.000. Imago en bereikbaarheid. Op welke wijze draagt deze nieuwbouw nu bij aan de noodzakelijk geachte veranderingen van het imago en de cultuur van het voortgezet onderwijs? Het is toch vooral de leermethodiek, het beleid en het onderwijspersoneel die dat imago bepalen. En wat dat betreft, en wat betreft dat laatste, hebben wij nog geen gevoel dat daar overtuigende stappen zijn gezet. Terwijl het toch een van de argumenten was van het Marlet om ervoor te zorgen dat de genoemde percentages bereikt zouden worden. Er wordt gesproken over een goede bereikbaarheid vanuit Kuik en omliggende dorpen. Kunt u dat nog eens uitleggen daar waar deze locatie, met name uit oogpunt van openbaar vervoer, nu juist die bereikbaarheid mist? En hoe kunt u uitleggen dat die nieuwe locatie beter bereikbaar is als de leerlingenstromen allemaal, met uitzondering van maximaal 30% leerlingen uit de Valenwe en de Heeswijkse kampen verder moeten reizen dwars door Kuik heen en daarmee de nu al kwetsbare of wat complexe fiets- en OV-infrastructuur onder grotere druk wordt gezet. Dan het plan en het plangebied. Het plangebied heeft een waterbergingsfunctie, de behoeven van de Valenwe, straks de kantelen, maar straks ook de school zelf. Extra capaciteit is vereist nu er meer asfalt komt en de stukken geven hierover in mijn inziens geen duidelijkheid. Op welke wijze gaat u dit alles realiseren en welke extra kosten brengt dat met zich mee? Het beeldkwaliteitsplan, dat is al genoemd ook door de heer Hendricks, dat is zeg maar dat het afwijkt van de inspraakavond in juni voor wat betreft het percentage van hoogbouw 8 meter. Dus daar ga ik verder niet op in. Het college heeft in het bestemmingsplan, als je naar de regels kijkt, nogal wat wijzigingsbevoegdheden. Wat betekent dat nu voor die harde afstand van 75 meter? Want die lijkt dus toch minder hard als 75 meter. Dan de commissie kwaliteit, die adviseert een paviljoenstructuur in verband met de transparantie. Dat was met name ook gericht op de bewoners van de Rozenobel. Waarom wordt dit nu terwijl het bouwvlak is verlengd, niet meegenomen? Of vormt het reeds een bevestiging van de opmerking in de stukken dat het plangebied in feite te krap is voor dit gebouw? Op welke wijze is overigens met alle andere adviezen, want dat waren er nogal wat, rekening gehouden en hoe zijn die verwerkt? Ik heb het niet kunnen lezen. Het bouwen aan de dijk, ook daar is de vraag al gesteld door de heer Hendricks over die vlonder. Tijdens de themaavond werd er gezegd dat het juridisch ook helemaal niet kan, gelet op jurisprudentie. Heeft u dat naar aanleiding van die themaavond nu ook nagezocht? En ja, ook al gezegd, het waterschap heeft hiervoor al aangegeven geen toestemming te geven. Het dient ook rekening te worden gehouden met de stabiliteit van de dijk, verhoging van de dijk. Wat zijn hiervan de effecten op het plan? En zijn er ook al berekeningen uitgevoerd, ook in financiële zin? Zo nee, wanneer gaat dit gebeuren en wie betaalt die kosten? In elk geval bestaat hier voor ons, gelet op de maaiveldhoogte, ophoging en dergelijke, de nodige onduidelijkheid. Nu het veld van Sierol erbij wordt betrokken, dient hier ook naar mijn idee een verhoging plaats te vinden. En dan ligt er volgens mij binnendijks in Kazemat, welke is beschermd, dus wordt die nu aangetast of niet bij dijkverhogingen of maaiveldverhogingen. Graag hierover ook wat meer duidelijkheid en toelichting of ander nader onderzoek. Ons is ook niet duidelijk of de Maas, die toch wordt gezien als een zwarte vaarweg, qua vervoer gevaarlijke stoffen nu wel of niet tot extra maatregelen dient te leiden in het kader van rampenbestrijding. Ik dacht het niet, maar voor heel duidelijk was het niet. Mocht het wel zo zijn, wat zijn de kosten hiermee gemoeid? Dan de wetgeving. Wij hebben er al een vraag over gesteld in de begroting. De verordening ruimte voor de provincies aangeschermd. Welke effecten heeft dat? U bevestigt dat namelijk ook in de beantwoording van onze vragen. U geeft echter geen antwoord op de vraag hoe dat zich verhoudt ten aanzien van het nieuwe bestemmingsplan aangaande Merlet. Dus graag een antwoord op die vraag. Wat betekent die aanscherping vanuit de provincie van de verordening? Ja, dan een belangrijk aspect wat nog niet genoemd is door andere partijen. Er is sprake van bodemverontreiniging. Sterker nog, er dient rekening te worden gehouden met sterke bodemverontreiniging. Vervolgonderzoek wordt nadrukkelijk geïndiceerd. Wanneer wordt dat onderzoek uitgevoerd? Wat zijn de verwachtingen? Welke extra kosten en kosten zijn hiermee gemoeid? Hiermee doel ik op enerzijds het onderzoek zelf, maar ook anderzijds de sanering als die noodzakelijk is. En wie betaalt die kosten? Het akoestisch onderzoek, het akoestisch rapport, is schijnbaar uitgegaan van andere tekeningen dan nu opgenomen in het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbestemmingsplan. Dus dit betekent dus dat we die uitkomsten nog kunnen meewegen, niet kunnen meewegen en het huiswerk overmoet. Graag uw uitleg en toelichting. Ja, dan hebben we enkel het vermoeden van mogelijke vleermuishuisvesting in de bomen, maar dat indiceert toch nader onderzoek. Dat vermoeden is er namelijk. Bent u bereid dit nader onderzoek te laten doen? Wanneer en welke kosten zijn hiermee gemoeid? In het geheel aan onderliggende stukken, zoals bijvoorbeeld bij de flora- en fauna-wetgeving, ontbreekt ook een toets aan de boswet. Kunt u aangeven waarom dit achterwege is gebleven? Dan geeft die quickscan flora en fauna tevens aan dat er verschillende soorten vogels broeden. Dit heeft effect op het kappen van de houtopstanden, dus niet tussen maart en augustus. Dit impliceert dus ook een mogelijke vertraging op het geheel van een half jaar. Hoe wordt hierop geanticipeerd, vooral als we toch snel goed onderwijs willen hebben? Tot slot, voorzitter, de resterende vragen. In de onderzochte alternatieve locaties mis ik de hoek Odilia-Dijk. Dit was, naar ik van Merlet begreep, in een vroeg stadium een serieuze optie. Waarom is die niet verder onderzocht en waarom wordt deze niet in het rijtje genoemd? Wanneer is er duidelijkheid over de nevenactiviteiten, de te nemen akoestische maatregelen in verband met die nevenactiviteiten en het vervolgonderzoek naar de effecten hiervan op de omgeving? Dan hebben we het over de risicovolle inrichting. De dichtstbijzijnde garage is garage Rutte in Katwijk, zegt u. Maar volgens mij ligt er aan de Gulden Garde ook nog steeds een garage met gevaarlijke stoffen. Volgens mij geen LPG meer, maar alles wat er verder getankt kan worden, brandt ook en kan ontploffen. Ja, en dan wordt er al wat gezegd over die sporthal op het terrein. Maar op 200 meter ligt een sporthal met, zoals ik vandaag begreep, een slechte vloer. Maar ja, als je het dan toch hebt over dubbelbestemming zoals we parkeren, kun je daar ook aan denken. Dus waarom is een sporthal nog direct noodzakelijk, gelet op die 200 meter afstand? Een ondergeschoven kindje is ook de Jobplek of de skatebaan, die toch nu heel intensief gebruikt wordt. Wat gaat er gebeuren? Wordt die geïntegreerd of komt die elders te liggen? Heeft u daar al ideeën over? En tot slot in meer algemene zin, en dat is iets afwijkend van wat mevrouw Pluk aangeeft, de afhandeling van de inspraakreacties is naar onze inzichten zeer marginaal en mager, met veel verwijzingen naar. Er zijn wezenlijke inhoudelijke inspraakreacties gegeven, welke bij een marginale afdoening, en dat kan ik u nu al als meegeven, met name in de te verwachte beroepsprocedures zeer vertragend of tot afkeuring kunnen gaan leiden. Op welke wijze gaat u dat nog herstellen? Of misschien niet, dat hoor ik dan wel. Dat waren mijn, ik geloof dat het 30 vragen waren in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Er is geen sprake van sabotage, maar ik heb inmiddels begrepen dat de uitzending thuis via stream niet vlekkeloos verloopt. Het schijnt en zwart te zijn. En ik herhaal mijzelf 25 keer, heb ik al begrepen. Wij zien hier in ieder geval dat alle instellingen goed staan en dat die loopt. Dus helaas kunnen we die storing niet verhelpen op dit moment. Voor zover. Dan geef ik nu het woord...
Voorzitter, wordt wel de zaak opgenomen?
Sorry?
Wordt wel het opgenomen?
Wij gaan ervan uit. Ik heb in ieder geval met de griffier afgesproken dat hij er rekening mee houdt dat er niet opgenomen wordt. Dat betekent dat u dan een uitgebreide verslaglegging krijgt. Wij kunnen niets anders dan controleren aan de instellingen. En, nou, ik zie u in beeld en ik zie alles lopen, dus we gaan ervan uit. Maar voor de zekerheid noteren we uitgebreid. Dan aan u, wethouder, antwoord geven op de vragen die aan u gesteld zijn. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou toch willen dat de heer Poel mij die vragen vooraf had toegestuurd. Want het zijn er inderdaad heel veel. En ik heb zo'n idee dat ik niet erin geslaagd ben om alles mee te schrijven. Het ging iets te snel. Maar goed, ik doe mijn best. Er zijn meerdere vragen gesteld over de economische uitvoerbaarheid. Ik heb inderdaad op de themaavond aangegeven dat ik vooralsnog niet beschik over een gedetailleerde kostenraming. En dat ik daar vanavond ook niet over zal beschikken. Doch... pas als de Raad in februari het definitieve bestemmingsplan ter besluitvorming voor heeft te liggen. En als dat vervolgens wordt uitgelegd dat we geen financiële onderbouwing kunnen geven, is dat denk ik toch niet helemaal juist. In dit stadium van planvorming bedienen wij ons van kengetallen. Zo is voor het bouwrijpmaken de daarmee samenhangende planvorming en eventuele planschade in prijs aangehouden van 100 euro per vierkante meter. En bij een aanvankelijke oppervlakte van 11.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak betekent dat een kostenpost van 1,1 miljoen. Zo komen wij altijd in dit stadium aan onze kostenramingen. Dan is het gewoon niet mogelijk om in detail die kostenramingen te maken, gewoon omdat een hele hoop zaken nog niet uitgekristalliseerd zijn.
Ja, toch een korte interruptie, voorzitter, want ik snap wel dat u met kengetallen werkt op dit moment, maar op het moment dat ik even die kengetallen parkeer, en ik kom nu tot de conclusie dat er een kunststofgrasveld moet komen waarvan ik bij benadering denk aan een 500.000. En ik heb een planschadeanalyse gezien waarvan ik denk van dat het ook met de bijkomende schade al meer als een 500.000 zou kunnen gaan worden. Dan zit ik al haast aan die 1,1 miljoen. Dus dan denk ik van ja, dan is toch een wat betere berekening noodzakelijk.
Ja, als u mij even aan het uitpraten kan ik het uitleggen. Planschade zit in het bedrag in. En we hebben in de tijd ook een voorlopige planschade berekening laten maken. Goed waar u uw vraagtekens bij zet, maar wij toch in mindere mate dan u dat doet. En wij denken dat het daar wel in zit, in die 1,1 miljoen. Wat betreft het kunstgrasveld, daar heeft u wel een punt. Het kunstgrasveld was ook een optie die de Raad heeft ingebracht nadat het besluit genomen was om naar de Groenendijkse Kampen te gaan met de verzoek. Neem de Sionvelden mee, probeer die mee te nemen, want het kan leiden tot een betere stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van het gebouw. En toen is inderdaad op de proppen gekomen het kunstgrasveld. Wij zijn daar nog niet mee gekomen, want u weet ook wat een kunstgrasveld kost. Maar de vraag is of het per saldo ook zoveel kost, meer kost, als het kunstgrasveld kost. hoop dat ik duidelijk ben. Want er kunnen posten minder worden op basis van die gedetailleerde omschrijving, op basis van die gedetailleerde uitwerking. En dan komen we liever bij uw raad met de complete gedetailleerde kostenraming dan nu weer hapsnap. Maar dan kan ik u ook zeggen, dan komt er de kosten van 5 ton bij voor een kunstgrasveld. Maar misschien is dat in zijn volle omvang niet nodig. Dat willen we nog bekijken en dat is afhankelijk van de gedetailleerde uitwerking. Overigens, en voor de mensen die vragen gesteld hebben over de realisatie van het gebouw zelf. We hebben vorige week een architectenselectie gehad. We hebben 5 architecten voorbij zien komen. En allen hebben zonder uitzondering verklaard dat zij mogelijkheden zien om de fantastische ontwerpen die zij gemaakt hebben, om die te realiseren binnen de taakstellende bedragen die daarvoor zijn opgevoerd. En nogmaals, niet om iets af te schuiven, wel om het helder te hebben. De school zelf is verantwoordelijk voor de realisatie van het gebouw. Wij als gemeente hebben gezegd, wij dragen 1,1 miljoen bij in de voorbereidingskosten en in het bouwrijp maken van het terrein. Dat is ook zo in het raadsvoorstel destijds opgenomen en daar heeft uiteindelijk de raad mee ingestemd. Ik denk dat ik daarmee in ieder geval het kostenaspect voldoende heb beantwoord, anders hoor ik dat graag. Wat betreft het beeldkwaliteitsplan, ik heb van mijn ondersteuning inderdaad begrepen dat er een verschil in zit. Tussen het beeldkwaliteitsplan wat destijds gepresenteerd is op 25 juni en wat u op de themaavond heeft gehoord. De derde bouwlaag boven de gymzaal is verschoven naar een strook in het bouwvlak evenwijdig aan de dijk, meer naar achteren. Maar van het begin af aan is duidelijk geweest dat dat derde accent, zoals wij dat noemen, niet meer is dan 50% niet van de grondoppervlakte, maar van het gebouw. Van de tweede bouwlaag, 50% van de tweede bouwlaag. Leerlingprognoses, ja, dat blijft natuurlijk een lastig verhaal. We hebben dat in de tijd bij het raadsvoorstel, hebben daar die prognose voor bijgevoegd. Een prognose die wij samen met OMO hebben opgesteld. En dat is waar ik nu vanuit ga. Het gaat uit van 1200 leerlingen, maar mocht het zo zijn dat voordat de plannen echt helemaal concreet worden, dat het leerlingenaantal om wat voor reden ook wat lager wordt geprognosticeerd. Maar ik denk dat dat in eerste instantie is aan OMO. Dan, natuurlijk zal OMO dan niet groter bouwen dan op basis waarvan zij op basis van leerlingenprognoses nodig hebben.
Meneer Hagemeijer, gaat u gaan?
Dank u, voorzitter. Ja, inderdaad, het bestuur, OMO dus, zal hier nog een besluit over moeten nemen over de grootte van die school. U gaf het net zelf al aan, daarvoor val ik er nou net even middenin. Maar dat moet je wel eerst helder hebben voordat je hier besluiten gaat nemen.
Wij hebben dat helder. 1200 leerlingen, dat is aan de raad voorgelegd. We hebben geen glazen bol, dat we precies de toekomst kunnen voorspellen. Maar we maken samen met OMO zo goed mogelijk die leerlingenprognoses. Wij zijn er niet op uit om een te groot gebouw te bouwen of om een te klein gebouw te bouwen.
Oké. Okay. Ja. Nou ja, de stelligheid waarmee u dat zegt, waarvoor is er dan nu een onderzoek?
U doet het onderzoek van het ministerie.
Nou goed, ik kom dadelijk even terug. Ik denk dat hier bedoeld wordt dat er geluiden zijn dat er toch nader onderzoek wordt gedaan naar het aantal leerlingen. Omdat er wel degelijk, en dat is ook aan de overkant gezegd, er vraagtekens zijn, en die zijn al eerder geuit, bij het aantal van 1200 wat hier is hardgegeven. Daar zijn geluiden, ook vanuit OMO, die hebben ons inmiddels bereikt, dat aantal wel eens minder zou kunnen zijn. Dus met andere woorden, er wordt al nader naar onderzocht. Dat is ook de reden van mijn vraag, en daar wil ik graag een antwoord op, of de wethouder, en van mijn part ook OMO en Merlet erbij, of die bereid zijn om vooraf een onafhankelijk onderzoek te laten doen, gelet op alle verschillende getallen, naar het aantal leerlingen, zodat we ook weten waar we aan toe zijn. Dat is concreet mijn vraag.
Het feit dat u zegt, OMO is zelf bezig met onderzoek, dat geeft al aan dat OMO in haar planning en in haar prognose voor de nieuwe schoolgebouw ook alleen maar de goede, zo goed mogelijke cijfers wil achterhalen om die school te kunnen bouwen. Als 1200 te veel is, dan wordt die school kleiner gebouwd. En dat zullen dan de nieuwe leerlingenprognoses moeten aangeven.
Meneer Gerritsen, andere punt. Interruptie.
Ik heb weer een vraag aan collega Poel naar aanleiding van zijn vraag. Stel u voor dat dat onafhankelijk onderzoek er komt, hè? En dat het uitwijst is dat het niet 1200 is, maar 900 of 1000. Wat betekent dat dan volgens u als we met zo'n uitslag geconfronteerd zouden worden?
Dat betekent, collega Gertsen, en dat heb ik al eerder in de discussie ook vorig jaar aan de orde gesteld, dat het maar de vraag is of je op de locatie Groenendijkse Kampen, of überhaupt een andere nieuwbouwlocatie, een nieuwe school neer moet zetten. Dan kom je dus terug bij de punten die hier ook aan de orde zijn geweest, nu en in het verleden, door Van der Hoogen net nog aangemerkt, dat je op de huidige locatie waar je leegstand straks krijgt moet kijken of je daar toch niet voor die vernieuwbouw. Dat gaat veel sneller, veel minder procedures, morgen de omgevingsvergunning, overmorgen de schop in de grond.
Even ter verduidelijking, dat betekent dus ook is dat een divisie ook de locatie Robijnlaan dus ook gewoon blijft bestaan?
Nee, dat zeg ik niet. Ik heb gezegd, want dat was namelijk ook in de quickscan de vergelijking, het onder één dak brengen in die quickscan is ook de grote straat in orde geweest. Dus gelet op het aantal dalend aantal leerlingen is het zeer wel mogelijk, maar dan moet je verder onderzoeken dat je dat aan de grote straat kunt doen.
Voorzitter, mag ik daar iets op aanvullen? Want dat betekent toch niet dat we dan hier de procedure hoeven stop te zetten? Het gaat er toch om dat we nu een leerlingenaantal met elkaar vaststellen op basis van de geprognoseerde ruimte er die school gebouwd kan worden. Als straks blijkt dat het 1100 of 1000 leerlingen is, oké, ja, dat is logisch dat dan OMO besluit om een kleinere school te bouwen. Maar dat wil niet zeggen dat we dan de procedure hier gaan stopzetten en weer een nieuwe gaan beginnen in de grote straat. Dat betekent alleen maar vertraging.
Nou, dames en heren, u weet hoezeer ik discussie in de commissie op prijs stel, maar ik stel toch voor dat we proberen om de wethouders een beantwoording te laten doen. Neemt niet weg dat als u dingen hoort dat u zeker mag interpreteren, maar laten we vooral de onderlinge discussie proberen te bewaren tot de tweede termijn. Meneer Hagemeijer.
Toch heel kort even. Voor ons is dit een heel cruciaal moment. Want juist die aantallen maken het wellicht mogelijk om een andere locatie te kiezen die wat ons betreft veel minder bedreigend is. Dit wil ik toch even gezegd hebben.
Voorzitter, ik popel op te vertellen dat...
Mevrouw Plukke mag nog één keer van mij.
Ik wil graag dan wel aan de discussie toevoegen dat het misschien een minder bedreigende locatie is, maar ook een locatie met veel minder kansen als je ergens gaat. De synergie die je kunt halen en de aantrekkelijke, hele mooie locatie op de Groenendijkse Kampen kun je niet halen op de Grote Straat, zeker niet met de combinatie sport.
We gaan de discussie niet overdoen. Ik geef het woord aan de wethouder.
Nou, wat ze juist vertelde, dat had ik inderdaad ook willen vertellen, maar ook verwijzen naar de quickscan, waarin meer argumenten zijn gegeven waarom we naar de Groenendijkse Kampen willen en niet naar de Grote Straat. U zou het echt eens even nog na moeten kijken en dan vindt u die argumenten terug. Wat betreft het waterschap zijn ook verschillende vragen overgesteld. We hebben heel goed overleg met het waterschap en het waterschap is nauw betrokken bij de planvorming. Zo is het destijds ook gegaan met de planvoorbereiding voor de Kuikse kantelen en dan zijn we ook uitgekomen met het waterschap. Waarop is de verwachting gebaseerd dat het met de school niet zou kunnen? We hebben van het waterschap duidelijk dat er buiten het profiel van vrije ruimte gebouwd kan worden. Dit betekent dat we het bestaande maaiveld met ongeveer een meter moeten ophogen. Daarmee komt het maaiveld, het toekomstige maaiveld, net zo hoog te liggen als het maaiveld van de woning aan de Katwijkseweg. We weten ook dat bouwen binnen de beschermingszone onder voorwaarden mogelijk is. Zoals geen kelders, lichtschaften en dat soort dingen. Deze voorwaarden betekenen niet zozeer dat er hogere kosten zijn, maar wel dat we met bouwkundige inrichting, dat we daarmee rekening moeten houden met die voorwaarden van het waterschap. Kijkende naar de retentiemogelijkheden van het hemelwater, dan blijkt uit een uitgevoerde watertoets, dat is een heel zorgvuldig diepgaand onderzoek, dat daar voldoende ruimte en capaciteit aanwezig is. Ook als er een extra berging moet komen van 90 kub als gevolg van de aanleg van het kunstgrasveld. Dat hebben we nog extra nagetrokken. De totale benodigde berging is iets van 2000 kub, daar komt zeg maar 100 kub bij voor het kunstgrasveld en we hebben daar 2200 kub. Dus het kan makkelijk. Wat betreft de vlonder, de vraag of dat mogelijk is, ik heb op die themaavond ook aangegeven, het is een idee van de stedenbouwkundige, het is een aanbeveling, geen harde eis, als wij met waterschap niet uitkomen, komt er gewoon geen vlonder. Zo simpel is het.
Ja, ik heb eventjes gewacht. Dat kunt u nu zeggen, maar want Dat eerste gedeelte van die waterberging, ja, daar zitten nog steeds onzekerheden in. Want u zegt van niet, het is een andere plek wel gelukt. Nou, het zou kunnen. Het zou net zo goed niet zo goed kunnen. Maar goed, laat ik daar uw voordeel van de twijfel geven. Die vlonders leken toch een redelijk essentieel onderdeel van het stedenbouwkundig plan zijn. In ieder geval van de ruimtelijke inpassing. Omdat je juist, heb ik ook begrepen op die themabijeenkomst, de ruimte aan de achterkant, hè, richting de dijk, wil benutten voor het schoolplein, voor de inpassing. Omdat je aan de voorkant heel veel zaken niet kunt. En dan lees ik gewoon in de brief van het waterschap geen akkoord. Daar staat gewoon geen akkoord. En het gaat nu eventjes, hè, want ik ben nu me vreselijk in aan het houden om niet de locatiediscussie opnieuw te doen. Maar alleen te kijken naar de technische details die nu boven komen. En dan vind ik dit toch een hoogst verbazend antwoord. Waarvan ik denk, wat is uw reactie erop? Als we nu bij de procedurestap gewoon een brief hebben van het waterschap, waarin ze gewoon geen akkoord geven op de vlonders. En die maken wel een essentieel onderdeel uit van het ontwerp dat u ons gepresenteerd heeft.
Het is nogmaals geen keiharde randvoorwaarde van de stedenbouwkundige plan. Het is een aanbeveling. Daarmee is het dus niet noodzakelijk dat er een vlonder komt. Dat het waterschap er in dit stadium geen akkoord voor kan geven, is logisch. Omdat de technische details van hoe ga je dat in zo'n dijk verankeren, hoe maak je dat qua uitvoering precies, die zijn gewoon nog niet bekend. Het is een idee van de stedenbouwkundige en niet meer dan dat. En dan kan een waterschap ook nog geen toestemming geven. Het is heel normaal dat ze dat op basis van dit gegeven niet kunnen. En het overleg zal ongetwijfeld nog gaan plaatsvinden. En dan horen welke die technische details eraan verbonden zijn. En dan beoordelen we of het ook wenselijk is dat we dat gaan doen. Meld er overigens nog bij op dat in de presentatie die we hebben gezien van de architecten ook hele andere goede mogelijkheden zijn om dat te kunnen ondervangen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u kunt op dit moment dus nog niet een alternatief bieden. We hebben natuurlijk het bestemmingsplan, dus het planologisch kader. Ik weet niet waar ik dan ja tegen zeg, want die ruimte moet op een bepaalde manier benut worden. Wat de architecten ervan maken is weer iets anders. Het kan allemaal zo zijn, maar we zitten daar op een lastige plek. Daar hoeven we elkaar natuurlijk niks wijs te maken. Ook de voorstanders zullen erkennen dat het een lastige plek is. Anders krijg je dit soort halsbrekende toeren niet. Wie betaalt die 1 meter ophoging van het terrein?
U heeft een raadsbesluit genomen, de raad heeft een besluit genomen en 1,1 miljoen is gereserveerd voor bouwrijp maken. Dat betekent dat het daarin zit. En ik heb impliciet aangegeven zojuist dat die 1,1 miljoen op vragen van de heer Poel, dat mogelijk door de aanleg van het kunstgrasveld, dat bedrag onvoldoende zal blijken. Maar hoeveel en of dat zo is, dat volgt binnen nadere uitwerking. Even kijken, ja, de plantschade, uw vraag, die hebben wij meegenomen in die 1,1 miljoen. De communicatie met omwonenden.
Ja, voorzitter, de plantschade, sec. Maar zowel de heer Hendricks als ik hebben de vraag gesteld over de kavels, die zeg maar niet verkocht worden dan wel voor een geringer bedrag. Want u zult toch wel begrijpen dat ik niet voor 300 euro de vierkante meter iets koop als ik een school tegenover me heb. Want dan ga ik met u onderhandelen. Dus u moet ook dat incalculeren. En die schade, daar heb ik nergens van gelezen. Hoe hoog die schade is en door wie die betaald wordt.
Meneer Poel, we hebben het over een school. Hè? Met een prachtige groene uitstraling aan de voorzijde tussen de school en de Katwijkse weg in. U suggereert dat per saldo de bouwkavels dan niet meer te verkopen zijn omdat er een school komt. We hebben een school staan op 30 meter afstand van de Grote Straat. We hebben een school staan op 20 meter afstand van, als het gaat over de Robijnlaan. We hebben daar nooit geen klachten over.
Nee, en met deze inpassing. Nee, voorzitter, dan wil ik toch even inbreken als het mag. Want kijk, nu probeert u de zaak te verdraaien. Ik heb het gewoon over het kostenplaatje. En u gaat mij niet wijsmaken dat iemand daar komt en zegt van ik leg er hetzelfde neer. Sterker nog, ik heb iemand gesproken, maar ik noem je namen. En die heeft gewoon gezegd van ik had er hele interesse. Maar door de plannen zoals die er nu liggen, zie ik er vanaf. Of ze moeten met een andere grondprijs komen. Dus dat is heel reëel wat ik hier naar voren breng.
Ja, als we dan met z'n allen hard genoeg blijven roepen, dan wordt dat reëel. Ja. Maar de plantschade zal het moeten uitwijzen, meneer Poel, hoe dat de schade voor de omgeving is. En ik heb reden om aan te nemen dat dat uiteindelijk misschien wel eens heel erg mee kan vallen. De communicatie, waar de heer Rob Gertsen over memoreerde. Overleg met de omwonenden. Ja, dat heeft geleid tot, laat ik zo zeggen, de stedenbouwkundige heeft daarmee geïnventariseerd welke wensen en bezwaren er zitten bij omwonenden. Dat heeft geresulteerd tot een aantal harde voorwaarden, of in ieder geval uitgangspunten, die je ook terug kunt zien op bladzijde 17 van een stedenbouwkundig plan. Daarin is opgenomen onder andere de grootst mogelijke afstand tot de woningen, een beperkte hoogte. Die beperkte hoogte heeft mede dankzij het kunnen schuiven van de velden bij Sion geleid tot in plaats van 3 hoog met een vierde accent naar 2 hoog met een derde accent. Zoals het eerst in het raadsvoorstel stond van 22 oktober 2012. Er is onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast en dat men die vreesde. U heeft ook kunnen lezen dat geluidsoverlast zeer acceptabel is, in ieder geval leidt tot een zeer aanvaardbaar woonklimaat. Het groene uitzicht, wat de stedenbouwkundige ook in zijn stedenbouwkundig plan is opgenomen, wat behouden moet blijven. En ook de vormgeving die zodanig is dat het verkeer wat op de school zelf plaatsvindt, zoveel mogelijk achter het schoolgebouw is. En ook de situering van de ingang. Je kunt dat terugvinden op bladzijde 17 van het stedenbouwkundig plan. Dus waar we konden, is daar echt zo goed mogelijk rekening mee gehouden. Exploitatie van kunstgrasveld zal een tekort opleveren. Nou, je kunt ook redeneren, en zo redeneer ik, meneer Graat, dat door medegebruik van de school zo'n kunstgrasveld juist heel goed te exploiteren valt. En in het raadsvoorstel is ook een bedrag opgenomen wat Malet jaarlijks betaalt voor het gebruik van het kunstgrasveld. Dus daarmee, door meer gebruik, intensiever gebruik van zo'n veld, kunnen we de exploitatie van het grasveld dragen.
Het gaat over Sion. Sion is een kleine club en Sion die betaalt een x-bedrag aan huur aan de gemeente. Maar wat gaat dat aan huur opbrengen als er een kunstgrasveld ligt? Dan ben ik bang dat het een doodsteek voor Sion is.
Ja, ik heb u geantwoord dat uiteraard voor Sion de exploitatie mogelijk moet zijn. Ze hebben nu 2 velden die ze moeten onderhouden. En het kunstgrasveld zal voor Sion niet duurder mogen zijn dan ze nu betalen voor die 2 velden. Maar 2 velden is misschien voor Sion ook te veel. Dus we denken dat we dat kunnen neerleggen bij Sion met die verstand dat de lasten niet hoger worden dan de lasten van de huidige 2 velden die ze hebben.
Voorzitter? Kortwacht het punt, heeft u daar met Sion al over gesproken? En wat is daar op dit moment de stand van zaken? Want u gaat een beetje uit, hè? We vullen een beetje in voor de voetbalclub. Natuurlijk is het een onderdeel van het veel grotere plan, maar ik vind het wel belangrijk, want het is natuurlijk een wezenlijk onderdeel wellicht.
Natuurlijk hebben wij met Sion gesproken over kunstgrasveld, dan zouden wij het nooit zo hebben durven opvoeren. Sion heeft gezegd tegen ons, op het moment dat wij hier 1 kunstgrasveld voor terug kunnen krijgen, dan zijn wij bereid om die 2 natuurgrasvelden, zeg maar, om die daarvoor op te offeren. Daarbij aangetekend dat dan Malet medegebruik heeft van die velden. Ja.
Oké, okay. Ja, dank u wel, voorzitter. Dus de Sion is hiervan op de hoogte en zal dus ook een financiële inschatting gemaakt hebben van of het voor hen haalbaar is. Wil ik u alleen als tip meegeven dat de algemene ledenvergadering van Sion zich hier nog over moet uitspreken?
Ja, dat was mij bekend. Ja. De vrijkomende locaties, ja, dat hebben we bij de raadsbehandeling ook aangegeven. Die zijn in principe bedoeld voor woningbouw. We gaan uit van slopen, maar ik kan het niet helemaal uitsluiten dat mogelijk een gymzaal of een gedeelte van een gebouw, dat daar toch een beroep op wordt gedaan om dat voor andere zaken te gebruiken. Dat zien we tegen die tijd wel, maar als dat niet zo is, wij gaan dus uit van sloop. Waarbij we natuurlijk heel goed realiseren dat op dat moment, gezien de economische recessie, niet meteen volop vraag is voor woningbouw. Dan gaan we het inrichten als een groen gebied. En dat financieren bij het mogelijke beperkte verkoop van 1 of 2 kavels om dat weer te kunnen doen. En dan ligt het voor de komende jaren als groen, ligt het daar. Zo hebben we het in de raad destijds toegelicht.
Even daarop doorvragen, voorzitter. Dus stel dat die woningbouw niet tot de mogelijkheden behoort aan de grote straat. U maakt er een groene inrichting van, prima. Maar op het moment dat er een projectontwikkelaar komt die denkt van god, dit is een mooie locatie om ook nog wat bedrijvigheid te organiseren, te initiëren, dan zegt u daar in ieder geval nee tegen.
Luister, ik dacht uw raad ging over bestemmingsplan. Hè? Ik weet niet wat dan de vraag is. Ik vind het heel moeilijk om daarop een antwoord te geven. We hebben in de raad gezegd, in principe gaan we uit van woningbouw.
Nee, maar daarom zegt u zegt in principe ga ik uit van woningbouw. Daarom stel ik concreet de vraag. Dus u sluit dan in ieder geval uit als er een projectontwikkelaar komt met bedrijvigheid in aansluiting op het daartegenoverliggende bedrijventerreintje. Dat dat in ieder geval niet gaat gebeuren, want u houdt het voor woningbouw, eventueel tussentijds voor groen. Daar wil ik gewoon een antwoord op. Want in principe.
Ik wijs u naar het raadsbesluit, het raadsvoorstel van de steeds, meneer Poel. Daar hebben we heel duidelijk in aangegeven dat wij in de lijn van de bebouwing die er is, daarvoor bebouwing kiezen met woningen. Grondgebonden woningen voor de Grote Straat, 7 stuks, Robijnlaan, 30 woningen. Waarom zo snel mogelijk agenderen? Dat heeft dus alles te maken met de problemen die er nu zijn, met de slechte huisvesting van de huidige scholen. Men wil vooruit, we hebben een niet al te best imago. Nou, nieuwbouw. Samen met de nieuwe onderwijskundige visie die wordt uitgedragen, zal ons helpen om hopelijk die neergaande tendens van aantal leerlingen om te buigen in een opgaande lijn. Daar gaan we voor, daar hebben we vertrouwen in. Dat is de reden waarom wij alles op alles zetten om het ook van Mlet zo snel mogelijk te doen. Want we wachten al 9 jaar op de gemeente op duidelijkheid voor schoolnieuwbouw. In hoeverre gaan garanties? Nou, in het raadsvoorstel, nogmaals, is heel duidelijk aangegeven waar de streep getrokken is. Dat is die 1,1 miljoen voor het bouwrijp maken en de voorbereiding die nodig zijn voor nieuwbouw. En de school heeft een budget gekregen van de gemeente, €3.775.000. Uit te betalen 50% op 1 januari 2013 en de andere 50% op 1 januari 2015. En ze krijgen een jaarlijkse bijdrage rechtstreeks, zeg maar wat wij uit het gemeentefonds krijgen, krijgen ze rechtstreeks doorgesluist.
Voorzitter? Ja, ik wil hier nog een verhelderende vraag over stellen, want ik was even aan het wachten of u nog op het onderwijshuisvestingbudget kwam. Ik stel hem gewoon even de vraag om te achterhalen of het klopt of niet. Zit er nou een risico in het feit dat het ministerie uitgaat van een lager leerlingenaantal en daarmee ook van een lager bedrag? Lager bedrag volkshuisvesting voor het voortgezet onderwijs in relatie tot de plannen die we hier nu vaststellen. En nu gaat u zeggen dat is verantwoordelijkheid van het OMO, dat snap ik. Maar gewoon even technisch de vraag, zit daar nu een financieel risico in of niet? Want je moet natuurlijk op een x moment een besluit nemen, voor zoveel leerlingen ga ik een school bouwen. En daar heb ik een budget voor nodig. Dat is het 1,1 miljoen aan de voorkant, maar vervolgens het huisvestingsbudget. Zit daar een risico in als je nu zegt we gaan voor 1200 en het ministerie gaat van andere getallen uit?
We hebben in de afspraak bij de doordecentralisatieovereenkomst heel duidelijk aangegeven hoe wij jaarlijks monitoren op enerzijds het aantal leerlingen, anderzijds de vergoeding die daarvoor gegeven wordt. Dus elk jaar gaan we dat bekijken. Dus het zou kunnen betekenen dat als het ministerie op basis van hun cijfers minder leerlingen voorzien, dat dan de bijdrage in het gemeentefonds, dat bedoelt u ook waarschijnlijk, dat die omlaag gaat, dan zal de gemeente ook, nadat we dat weer gemonitord hebben, ook omlaag bijstellen. Het omgekeerde gebeurt ook. Zo is het afgesproken met OMO.
Nee, voorzitter, als ik mag. Dat begrijp ik. En laat helder zijn, ik hoop dat het Mlet College 1400 leerlingen haalt. Hè? Ik denk dat we dat allemaal hopen. En ik hoop dat ook het ministerie dat inziet. Maar we hebben, en dat bent u met me eens, op die thema-bijeenkomst in alle transparantie toch 2 verschillende tellingen langs elkaar gezien. Hè? Ik ga hier niet zitten zeggen dat die wel klopt en die niet klopt. Alleen het blijft een feit dat het Rijk gewoon ieder jaar haar huisvestingsbudget vaststelt. En op het moment dat je uitgaat van 1200 en daarvoor wilt gaan en daar ook een ontwerp voor probeert te maken, dan komt er natuurlijk kan er een moment komen dat het ministerie zegt, ja, maar wij zien niet 1200, wij zien een ander getal. En dan confronteren we volgens mij de school en in de exploitatiesfeer met een probleem.
Ja, maar nogmaals, meneer Hendricks.
Maar...
Ja...
Voor me liggen van het ministerie van Onderwijs, want staatssecretaris Sander Dekker in een recente brief beleidsvisie leerlingendalen in primair en voortgezet onderwijs, dato 19 mei 2013. Nog verwoord naar de Tweede Kamer. In deze notitie spreekt Dekker over een daling van het leerlingenaantal van 20% in het land van Kuik.
Ja. Homburg Campus zou gebouwd worden met 1400 leerlingen. We zijn al naar beneden gegaan naar 1200 leerlingen. Ik denk dat het goed is om dat even te beseffen. De school, nogmaals, heeft er geen belang bij om een te grote school te bouwen. De school heeft er alle belang bij om zo goed mogelijk die prognoses in te schatten. Dat is ook een verantwoordelijkheid van de school. En wij hebben de afspraak met Malet, met OMO, dat op het moment dat leerlingen dalen of leerlingenaantallen stijgt, niet als het om 1 of 2 leerlingen gaat, maar een bepaald percentage, ik geloof 5%, dat we dan het bedrag wat wij krijgen ook van het ministerie gaan bijstellen. Dus daarmee ligt de verantwoordelijkheid ook heel duidelijk bij OMO. En nogmaals, willen wij het beter weten dan OMO? Ze doen niets anders, hè, dan scholen bouwen, onderwijs geven en ja, die doel. We hebben het ook overgedragen aan OMO, mede om die reden dat zij het best in staat zijn om dat te doen. Dus.
Dank je. Ja, dat bijstellen van die leerlingen en zo, wordt dat niet om de 5 jaar gedaan? Waardoor er toch een risico kan ontstaan?
Ik was eerder in de veronderstelling dat het om die 5 jaar was, maar ik heb het stukken nog eens nagelezen. Die 5 jaar, die wordt wel ergens genoemd, maar dat is een of andere gemiddelde, maar het wordt jaarlijks bekeken.
We hebben het even over OMO en we hebben het even over die zwevende leerlingengetallen en prognoses. Hoe ver is eigenlijk OMO zelf in de besluitvorming op dit moment? Gelet op wat onzekerheden, heeft men al daar definitief fiat voor gegeven, akkoord, men gaat voor die 1200 of zit men zelf ook nog te denken? Gelet op de aantallen en de verwachte mindere inkomsten vanuit het ministerie.
Ik denk, verwacht, dat OMO tot het laatst toe wacht met zeg maar de onomkeerbare stap waarin ze de schoolgebouw gefixeerd hebben op de 1200 leerlingen, dat ze altijd zo lang mogelijk nog de mogelijkheid behouden om, als ze dat nodig vinden, op basis van nieuwe informatie of weet ik van wat, als stel dat leerlingenaantal omlaag gaat, om dan nog weer te kunnen bijstellen. Want ik kan het niet genoeg zeggen, OMO heeft er geen belang bij om te groot gebouw neer te zetten. Ja, sportzaal gebruikt wordt voor grote evenementen. Kijk, het is een sportzaal van OMO, van Malet. En ik weet niet precies hoe die vergunningverlening voor grote evenementen in elkaar zit, maar dat is een apart vergunningstelsel voor. Dus ik kan daar eigenlijk heel moeilijk, van deze heel moeilijk antwoord op geven. Maar het is primair bedoeld voor de school. En natuurlijk zal de school ook kijken of ze misschien met de sportvereniging de winterdag een winterstop hebben of iets wat, of ze daar mogelijk ook gebruik van kunnen maken. Ik sluit dat niet uit. Ja, ik heb een aantal vragen van GroenLinks heb ik al beantwoord. Even kijken, de harde uitgangspunten met betrekking tot milieu worden licht aangevoerd. Ja, inderdaad, op hoofdstuk 5 en 6 van het stedenbouwkundig plan zijn daar een aantal suggesties voor gedaan. De school zelf als opdrachtgever heeft ook een heel duidelijk uitgangspunt meegegeven aan de architect. En we hebben dat ook kunnen terugzien in de ontwerpen die, zeg maar, ons zijn voorgeschoteld. Dus het is dan misschien wel eens geen harde eis, zoals u zegt, maar het is wel degelijk van groot belang dat zeker een nieuwe school voor voortzettend onderwijs, dat die duurzaamheid uitdraagt en het ook laat zien in het ontwerp van het gebouw. En ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen dat het beleidsbestuur dat ook gaat doen.
Nou ja, ons punt is natuurlijk dat waarom wordt het niet als een harde eis gesteld? Hè? Dat, de duurzaamheid is nou eenmaal, dat gaat ook voor de gemeentes gaat dat een issue worden, steeds meer. Dus hier zou gewoon veel harder eis kunnen liggen.
Ja, maar we hebben in ons milieubeleidsplan ook heel bewust aangegeven, we gaan niet dingen voorschrijven. Wij denken dat duurzaamheid voldoende kracht van zichzelf heeft om dat te willen. Een misvatting dat duurzaamheid altijd geld kost, die leg ik naast me. Nee, en de school ziet ook best wel kansen om middels duurzame toepassingen te kunnen besparen op de exploitatie. Dat is ook echt een onderwerp van gesprek geweest in die architectenselectie. En we hoeven het niet eens op te leggen, Het gebeurt. Even kijken. Goede bereikbaarheid, met name van openbaar vervoer. Ja, ik heb volgens mij het themaavond ook aangegeven. De afhankelijkheid van openbaar vervoer is echt minimaal. Er zijn maar zeer beperkt aan de leerlingen die middels het openbaar vervoer zich verplaatsen naar Melet en de Grote Straat of aan de Robijnlaan.
Voorzitter,
daarbij durf ik te zeggen.
Zou u willen dat er meer leerlingen afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om naar het Melet College te komen, namelijk uit een groter verzorgingsgebied?
Nou, we richten ons primair op de gemeente Kuik, hè? Ja. En ik denk dat fietsen gezond is, toch?
Ja, u richt zich primair op de gemeente Kuik, maar als ik de toelichtingen in vorige themabijeenkomsten van het Melet College zelf hoor, dan wordt er ook gedacht aan andere vestigingen van het Melet in de regio en het naar ons toe halen van bepaalde stromingen, want daar heb ik ook een van de vragen over gesteld. Dus wat dat betreft is het openbaar vervoer of de bereikbaarheid wel degelijk interessant of belangrijk. Dus het gaat niet alleen maar over de leerlingen in de Valen of de Eerstweekse kamp.
Nou ja, dan is het nog geen probleem, want als je dan met de bus tot aan het station komt, dan is het nog maar een klein eindje lopen om bij de school te komen, of met de trein, toch? En dan zet je daar een fiets neer.
Even een vraag aan de heer Poel hierover. Is de locatie in de Grote Straat qua openbaar vervoer beter dan de Groenendijkse kampen? Meent u echt? Op basis waarvan meent u dat? Nee, het antwoord was ook voor de kijkers thuis omdat er een bus stopt. Dat was het argument. Nou, die zou misschien in de toekomst ook bij de Groenendijkse kampen kunnen stoppen. Nee, maar kijk, u zoekt naar argumenten. Er wordt een vraag gesteld over openbaar vervoer. En ik vraag u alleen of de locatie Grote Straat in uw beleving dan beter ontsloten is ten aanzien van het openbaar vervoer. Dat is een gewone vraag.
Voorzitter, u moet de zaak niet omdraaien, Geertsen. Dat mag u. Kijk, het is ook wat de heer Hagemeijer in de eerste termijn al zei. Van de infrastructuur die er ligt, is al beter. Maar ik haakte in op het antwoord, doordat er werd gezegd van ja, we hebben in eerste instantie het voedingsgebied in Kuik. Dat is dus niet zo, want er is gesproken over een voedingsgebied ruimer, ook om nieuwe leerlingen aan te trekken. Onder andere vanuit bestaande vestigingen uit Graven. En dan moet je daarop anticiperen als je het hebt over openbaar vervoer en bereikbaarheid. Dat is het enige wat ik hiermee heb willen stipuleren.
College wijzigingsbevoegdheid, ja, 75 meter. Is dat dan ook, kan het ook ter discussie komen? Ik kijk ook even naar achter. Dat is een harde eis in het stedenbouwkundig plan, zit u in het bestemmingsplan. Bouwen aan de dijk, stabiliteit van het dijk. Kijk, we bouwen buiten de beschermingszone. En, dus dat is geen probleem. Maar ongetwijfeld zal het waterschap dan gewoon een berekening loslaten. Mag natuurlijk niet gebeuren dat, en dat zal ook niet gebeuren. De kazemat, ja, de dijkverhoging is een zaak van waterschap. Of er nou een schoolgebouw wordt of niet. Dus als het zo mocht zijn dat door de dijkverhoging de kazemat in het geding is, ja, dan is dat vooral, dat heeft op zich niks met deze bouw van de school te maken. We hebben wel gezien de inspraakreacties opgemerkt dat inderdaad, terecht opgemerkt door mensen, dat de kazemat een rijksmonument is. Extra maatregelen in het kader van rampbestrijding is mij niets van bekend. De verordening ruimte. De realisering die past binnen de kader van de verordening ruimte. Er liggen geen gronden binnen de ecologische hoofdstructuur. En ook de groen-blauwe mantel wordt niet aangetast. Het bestemmingsplan bevat een beschermende regeling voor de primaire waterkering. En het initiatief past derhalve binnen de provinciale beleidskader. Zoals opgenomen voor een ruimte. Zo heeft de provincie gereageerd en die hadden daar ook geen probleem mee.
Volgens mij is dat een reactie van de provincie voor de verandering van de provinciale verordening per 1 januari. En daar anticipeerde ik op.
Geen wijziging. Dus het zou ook moeten gelden voor de nieuwe verordening ruimte. Bodemverontreiniging, Nou, exact is het nog niet bekend, maar ik heb bij de afdeling navraag gedaan uiteraard. En waarschijnlijk is het zeer beperkt en dan nog op een zodanige diepte dat we niet eens hoeven te saneren. Dat wordt natuurlijk uitgezocht, maar dat is mijn voorlopige informatie over de bodemsanering. Dus ik heb absoluut niet het gevoel of beeld dat hier zou gaan om een zware bodemverontreiniging.
Nou ja, goed. Kijk, ik beoordeel hier op basis van stukken en ik zie een onderzoek. En ik ben daar de conclusies en de aanbevelingen aan het lezen. En daar wordt toch iets strakker aangegeven dat die bodemverontreiniging wel eens sterker zou kunnen zijn. Er wordt zelfs een aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen. Dus ja, dan praat u denk ik op een andere
manier. Maar dat zeg ik ook. We zullen het nader moeten onderzoeken. Maar de verwachting is dat.
Wanneer gaat dat gebeuren? En welke kosten zijn daarmee gemoeid?
Dat weet ik niet. Maar dat zijn kosten die we altijd hebben bij dit soort voorbereidingen.
Die zitten ook in die 1,1 miljoen, neem ik aan.
Ja.
Oké, nou, dat klopt ook.
Vleermuizen. Het is zo dat er is geconstateerd dat het forageergebied is van vleermuizen. Maar dat is geen probleem als in de directe omgeving voldoende forageergebied is. En dat is hier geconstateerd, dus vleermuizen zijn geen probleem. Als het heeft over de vogels die daar worden aangetroffen, wij hebben niet de gewoonte om inderdaad in broedseizoen bomen te kappen. Dus daar moet op geanticipeerd worden op het moment dat er gedacht wordt, oh, en we kunnen de stap zetten naar bouwrijp maken, zul je daar rekening mee moeten houden.
Nee, ik wilde met name dat nog even horen van dat er niet gekapt wordt in broedseizoen. Want ik heb namelijk in Sint-Agata voor een half jaar terug iets anders meegemaakt. Toen zijn er heel veel vogels weggevlogen.
Dan hebben onze mensen zich van tevoren vergewist dat er geen broedende vogels in die bomen zaten. En dan mag het wel. De boswet of de toetsing aan de boswet is plaatsvond, zou ik niet durven zeggen. Weet ik niet. Dat zoeken we op, meneer Poel. Hoek, Odilia, Dijk. Ja, ik kan er misschien nog wel een aantal noemen. Die is inderdaad niet meegenomen. We hebben wel onderzocht de Homburgcampus. En wie weet allemaal waarom we dat niet als een realistische optie meer zien. Anders wil ik het nog wel een keer herhalen. We hebben de Grootheiligenberg in de afwegingen betrokken. We hebben de Grote Straat in de afwegingen betrokken. We hebben de Robijnlaan in de afwegingen betrokken. En uiteindelijk ook de Groenendijkse kampen. Sporthal, waar een sporthal terwijl op 200 meter zit, een sporthal. De school vindt het belangrijk dat er een sporthal direct aan een schoolgebouw grenst. Anders gaat er veel te veel tijd verloren, kan ik me voorstellen, tussen het naar de sport gaan, naar de sportlessen gaan en het moment van de normale lessen, zeg maar. Dus ja, het hoort gewoon bij de standaarduitrusting, om even mijn woorden te zeggen, van de school. Ja. En Jobplek, we zullen inderdaad hier en daar compenserende maatregelen moeten treffen, maar hoe die precies gaan uitvoeren, dat hebben we nog niet in beeld. Ja, en dan sluit ik niet uit dat ik een aantal vragen van u gemist heb, maar dan moet u ze nog maar een keer halen, voorzitter.
Ik kijk sowieso, voordat ik overga naar de tweede termijn, even naar de commissieleden of er vragen zijn die in de eerste termijn gesteld zijn die niet beantwoord is. Dan krijgt u nu de kans om ze nog een keer te herstellen. Meneer Hendricks.
Nou, heel kort even over dat beeldkwaliteitsplan. U zegt de derde laag is eigenlijk verschoven. U zegt dat die daarmee niet, en nu gaan we wel erg in op de details, maar dat het niet meer geworden is. Hij is enkel verschoven. Maar mijn vraag is eigenlijk meer, wat vindt u daar nou eigenlijk van? Want u weet dat er een groot aantal bewoners heel keen op deze ontwikkeling is, hè, vanuit allerlei overwegingen. En natuurlijk vindt er de nodige uitwerking plaats. Maar eerst presenteert u een beeldkwaliteitsplan, waar bewoners vervolgens uit moeten constateren dat het anders is dan dat ze ooit gepresenteerd. Dus ik zoek gewoon eventjes naar hoe kan dat en wat vindt u daar nou van? Want u weet dat voor bewoners bij wie het tegenover is, ieder detail wat misschien voor ons als detail lijkt van groot belang is. En een derde bouwlaag is overigens niet echt een detail natuurlijk.
Ik kijk ook even naar achteren. Ik denk dat te maken heeft met de doorzichtlijn. Maar Olaf of Karen? Wat is de reden geweest om dat te doen? Heeft dat te maken met de doorzichtlijn? Ja. Ja. Er wordt me gezegd dat in eerste instantie was dat derde hoogteaccent geprojecteerd boven op de sporthal. Dat is moeilijk technisch in te vullen. Ik kan me ook voorstellen, door te verschuiven, dat het dan minder hoog is. Omdat het niet meer boven het sporthal ligt, maar dat voeg ik zelf maar toe. Maar de afstand tot de woningen, zeg maar dat harde uitgangspunt 75 meter, is daarmee niet in het geding. Maar goed, ik kan me daar wel iets bij voorstellen als je eerst op een informatieavond zeg maar het eerste beeldkwaliteitsplan presenteert om vervolgens in een tweede sessie, themaavond, dat het wat afwijkt. Maar ik stel ook vast dat het niet zodanig afwijkt, nee, dat het nou echt cruciaal is in het hele ontwerp. Dat gaat mij echt te ver. Maar goed, ik had het liever anders gehad. Het was niet zo.
Andere vragen uit de eerste termijn die niet beantwoord zijn. Ik krijg nu de kans om hem... Niet?
Laat ik zo zeggen, ik vind dat de wethouder zich, laat ik zo zeggen, in die zin veel van mijn vragen in ieder geval, althans heeft getracht een antwoord te geven. Niet op allemaal, maar de meest essentiële, ook van anderen, heeft hij wel een antwoord gegeven. Dus ik ga niet heel specifiek weer allemaal vragen zitten halen, dat heeft geen zin. Ik had ook niet verwacht, overigens, vanavond dat hij alle vragen in detail zou kunnen beantwoorden.
Dan gaan we over naar de tweede termijn. Naast uw bijdrage verzoek ik u om uw advies over... het in procedure brengen van dit plan te verwoorden in uw tweede termijn. Ik geef het woord aan de fractie van het CDA. De heer Hendricks, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik geef eerlijk toe dat ik al een klein beetje van mijn tweede termijn had voorbereid. En dat is het volgende wat ik toch wel graag wil melden. En ik denk dat dat voor alle fracties in deze gemeenteraad geldt. We hebben de afgelopen jaren blijkbaar een imagoprobleem opgelopen met het Maletcollege. Volgens mij, en dat is onlangs weer gebleken, toont het Maletcollege aan dat het een prima school is. Een school voor Kuik, voor de gemeente Kuik, voor het land van Kuik. Maletcollege, dat is Kuik. En wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid daarvoor en daarin om die als gemeente te faciliteren. En dat doen wij door huisvesting. En dat doen we denk ik ook door uit te dragen dat we trots zijn op het Maletcollege. Het CDA Kuik is dat. Ik denk dat er nog zeker zaken te verbeteren zijn voor het Maletcollege. Alleen het leerlingenaantal, hè? Het percentage leerlingen uit Kuik dat naar het Malet moet gaan komen. Zoals ik al eerder aangegeven, wens ik het Maletcollege daar heel veel succes bij, want dat is erg belangrijk. We verschillen alleen fundamenteel van mening over de locatie. Dat hebben wij de vorige keer ook met elkaar bediscussieerd. Voor het CDA Kuik is dat nu niet anders. Wij zouden heel graag zien, en we denken ook dat het kan, dat het Maletcollege op een andere plek gefaciliteerd wordt. Ik heb ook wel mijn twijfels, onze fractie heeft ook wel onze twijfels bij hoe we nou tot deze locatie gekomen zijn. Want nu gaan we verder en nu gaan we met z'n allen steeds meer zeggen dat het OMO vooral een keus gemaakt heeft. En onszelf vooral buiten beeld houden van wat we nou eigenlijk willen. CDA Kuik denkt dat een locatiekeuze, zoals voor veel functies en voorzieningen, een locatiekeuze is een verantwoordelijkheid is van de gemeenteraad. Net zoals het bestemmingsplan. En nu kom ik op uw vraag, voorzitter. Kan die school op de Groenendijkskamp gebouwd worden? Ja, die school kan daar gebouwd worden. De vraag is of je gelooft in het feit dat al de uitwerkingen die de wethouder noemt, en overigens dank voor uw antwoord, want u heeft veel antwoorden gegeven en u heeft aangegeven dat u goed voorbereid deze discussie in is gegaan. Maar er zitten er heel veel onzekerheden in. En die zitten eigenlijk wel in ieder plan. Alleen wij denken dat er in dit plan te veel onzekerheden zitten. Daar kun je ja tegen zeggen. Je kunt zeggen, OMO heeft meer scholen gebouwd. Ja, dat is waar. Alleen we hebben hier als gemeente met die 1,1 miljoen ook een financieel belang. Dat alles afwegende. De raad heeft in meerderheid, hoe krap ook, een besluit genomen voor de nieuwbouwlocatie. Het is uiterst spijtig dat het geen unaniem besluit is geworden. Daar is veel op aan te merken en dat zullen we in de komende maanden op andere plekken nog wel met elkaar discussiëren, maar dat is nu niet aan de orde. Vraag nu niet aan ons, als hardgrondig fundamenteel tegenstanders van deze locatie, om mede verantwoordelijk te zijn voor het bestemmingsplan. Het college denkt dat het kan, OMO denkt dat het kan en ik zeg toch even de coalitiepartijen denken dat het kan. Dan zeg ik ook tegen die partijen, u gaat de verantwoordelijkheid dragen voor het bestemmingsplan. Het college mag het bestemmingsplan in procedure brengen. Wat ons betreft is het niet raadsrijp. Wij zijn daar niet van overtuigd. Laat het gebeuren, maar dan wel onder uw verantwoordelijkheid en niet die van ons.
De heer Gerts van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, na dit betoog, hè, je vraagt je dan wel af waar een commissiebehandeling voor nodig is. Hè. Op vooraf in de eerste termijn gesteld wordt, we gaan een aantal antwoorden halen op vragen. De terwijl de tweede termijn is voorbereid met het standpunt daar al in verwoord. Dat is op zich een beetje vreemde manier om dat zo te doen. Nou, ik denk dat de heer Hendricks zijn conclusie op zich wel juist is. Is dat we het hardvochtig met elkaar oneens zijn over een aantal zaken. Dus jammer is dat we daar in deze gemeente een beetje een reputatie hebben opgebouwd. Is dat we ten aanzien van een aantal majeure beslissingen dat zo blijkt te zijn. Dat is jammer. Dat betreuren wij ook. Wat ons goed doet, en dat is ook wat de heer Hendricks uitspreekt, is dat wij met z'n allen wel dezelfde doelstelling hanteren, raadsbreed. En dat is een goed onderwijspakket in de gemeente Kuik voor ons allen, voor onze kinderen, leerlingen, toekomstige leerlingen. En wat er ook meer zei, is dat het mooiste en het beste onderwijs mag zijn wat in deze hele regio beschikbaar is. Als we het verhaal van Marlette mogen geloven, voorzitter, dan gaat dat in de toekomst ook gebeuren. En laten we met z'n allen hardvochtig hopen dat het zo is. Voorzitter, ten aanzien van het bestemmingsplan wat nu voor ligt. U bent van ons gewend, is dat wij logische stappen nemen in onze redenatie ten aanzien van dit soort procedures. We hebben een vergelijkend warenonderzoek gehad ten aanzien van de locaties. Daar is uitgekomen dat er een raadsmeerderheid heeft gekozen voor de locatie aan de Groenendijkse Kampen. Onze fractie was daar een van die fracties die keuze heeft gemaakt. In de volgende fase van het proces moeten wij een afweging maken of op basis van de inspraak die nu geweest is met het voorontwerp bestemmingsplan er nieuwe feiten of omstandigheden of zienswijzen zijn ingebracht die onze mening zou moeten doen bijstellen. Het bestemmingsplan toetsen wij aan de hand van drie soorten van haalbaarheden. Dat is in eerste instantie is dat de maatschappelijke aanvaardbaarheid van de ruimtelijke ingrepen die we doen. Ten tweede, het moet planologisch, wettelijk kloppen wat we met het plan willen gaan doen. Vervolgens moet het economisch uitvoerbaar zijn. Uiteindelijk is dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan de drie criteria waarover deze raad moet gaan besluiten. Ten aanzien van het eerste onderdeel, de maatschappelijke aanvaardbaarheid van dit bestemmingsplan. Die toets je onder andere door een plan in de inspraak te brengen. Dat hebben we nu gedaan. Op basis van de ingebrachte reacties constateren wij in onze fractie is dat het reacties zijn die we ook al kenden op het moment dat we de locatiekeuze maakten. Er zijn geen nieuwe bijgekomen of andersoortige reacties dan hetgene wat we al kenden. Met respect voor die reacties en de standpunten die daaruit voortkomen, hebben wij toen de tijd ook de locatiekeuze gemaakt voor de Groenendijkse Kampen. Wij constateren is dat in ieder geval in de inspraak geen nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die wij in een eerder stadium al niet wisten. De mensen die een inspraakreactie hebben ingediend, die doen dat op hun eigen moverende redenen. En voorzitter, het is ook zeer verklaarbaar is waarom zij dat doen. In een andere omstandigheid, een andere locatie, is een ander plan en waarschijnlijk ook andere bezwaarmakers.
Korte vraag aan de heer Geertsen, want u zegt van u gaat uit van de economische haalbaarheid. Dus dan ga ik ook uit dat u uitgaat van de financiële haalbaarheid en het gemeentelijk aandeel. U heeft het over geen nieuwe omstandigheden, maar een van die nieuwe omstandigheden is bijvoorbeeld het kunststofgrasveld, zonder dat daar de financiële consequenties zijn doorgerekend. Dus u gaat ervan uit dat dat allemaal dus binnen die 1,1 miljoen past. Daar is uw fractie van overtuigd.
De financiële kaders op basis waarvan wij waarom wij de keuze hebben gemaakt voor de Groenendijkse Kampen, is dat het financiële takenpakket en de verdeling daarvan helder was. De gemeente staat aan de lat voor 1,1 miljoen. De gemeenteraad heeft zelf de discussie over het kunstgrasveld ingebracht. Op het moment is dat we dat, zeg maar, gaan verdisconteren in het plan, kun je ook, gemakshalve stellig, is dat het kunstgrasveld er door ons is ingebracht. Moet je dat dan ook onderdeel laten zijn van die 1,1 miljoen. Die discussie die wil ik nog wel eens een keertje aangaan. Ten aanzien van de risico's en de decentralisering van gelden voor het onderwijs is helder, is het kader duidelijk waar wij voor aan de lat staan. Op het moment dat dat kader niet wijzigt, en wij hebben op dit moment niet beschikken niet over de feiten, is dat we dat onomstotelijk hard kunnen maken dat dat zo is, gaan wij in deze fase van het proces uit van de economische haalbaarheid van het plan. Voorzitter, samenvattend. Op basis van de drie door ons gehanteerde toetsingscriteria kunnen wij niet anders komen dan andere inzichten dan wat wij toentertijd al gemaakt hebben. Het is overigens wel heel erg mooi om te zien hoor, ook in deze discussie is dat de tegenstanders van deze locatie toch wel heel veel creativiteit uit de kast halen om zeg maar hun argumenten kracht bij te zetten. Dat is hun goed recht en wij veroordelen dat ook niet is dat ze dat doen. De fractie van de VVD heeft ook wel behoefte om aan te geven van waar op basis waarvan onze keuze zich gebaseerd heeft. In eerste instantie het financieel kader, daar heb ik net over gezegd, daar hebben we afspraken over gemaakt en die waren voor de VVD in ieder geval voldoende om het traject verder in te gaan. De locatiekeuze, het vergelijkend warenonderzoek, en ik mag het nogmaals een keer helder maken, is dat uiteindelijk voor de fractie van de VVD van belang is geweest, de locatiekeuze is die Mallet Omo zelf heeft gemaakt, waarin zij de voordelen en de synergie zien op deze locatie om daar het toekomstig bestendige en beste onderwijspakket aan te bieden ten opzichte van al die andere locaties. Het is hun keuze geweest. Wij volgen die keuze. Geen andere verkapte argumenten of redenen of wat dan ook. Ik wilde die helderheid nog even scheppen, voorzitter. Wij kunnen instemmen met het verder in procedure brengen van dit voorstel.
U adviseert dat te doen. Dat is denk ik een betere omschrijving.
Dank u wel, voorzitter. PSC, gezien het vele onduidelijkheden, is dit gebruikte plan afblazen en de locatie Mallet Grote Sluis pas pimpen op schaal van Kuik. Naar dat overleg met de regio Land van Kuik onderwijshuisvesting planning is afgestemd. En dit voorstel te verplaatsen tot na de verkiezingen van maart 2014 na het houden van een referendum. PSC is tegen het voorstel.
Dank u wel. Mevrouw Pluk namens ABC.
Dank u wel, voorzitter. Wij hadden in onze eerste termijn al vermeld dat wij als eerste voor een mooie, frisse, gezonde school zijn. En dat wij vooral namelijk de locatie, de synergie met sport, dat dat voor ons van doorslaggevend belang is geweest om een jaar geleden al te kiezen voor deze locatie. Mallet heeft ook voor deze locatie gekozen, zal de school betalen en exploiteren. De antwoorden van de wethouder hebben wat ons betreft daar geen twijfels over gebracht. Het financiële plaatje wat ook anderen te maken heeft met het kunstgrasveld, dat krijgen we nog te zien. En inderdaad, de raad heeft iets gevraagd. Daar zullen we ook gaan kijken van wat dat dan voor ons op uitkomt. In tegenstelling tot PLC vinden we het juist heel erg belangrijk met het belang van de school, dat we iedereen hier wil een goede school. We willen dit juist niet inzet van de verkiezingen maken. Dit is een besluit wat we al te lang op de rit hebben staan en wat eigenlijk al een jaar geleden zover had moeten zijn.
Voorzitter. Nou, mevrouw Pluk, dan had u het college maar eens moeten aansporen om eerder met een fatsoenlijk vergelijkend onderbouwend onderzoek te komen. Meer politiek wil ik niet bedrijven. Als we dat eerder met elkaar hadden gedaan, dan waren we misschien eerder tot een definitief besluit gekomen. Was misschien het resultaat niet anders geweest, maar dan waren we nu verder geweest. Ik denk dat u vooral daar de hand in eigen boezem moet steken.
Ja, is op de Grote Straat dan het onderwijs van minder kwaliteit als dat er straks op de Groenendijkse kampen is? Volgens mevrouw Pluk geeft dat aan dat het zogenaamd op de Grote Straat slechter onderwijs is. Dat hoeft helemaal niet.
Ik heb dat laatste zeker niet gezegd, dat er nu slecht onderwijs is bij het Mallet College. Ik zie alleen meer kansen en mogelijkheden voor de locatie op de Groenendijkse kampen. En we weten allemaal dat als je een kind vraagt van waar wil ik naar school en heeft hij een mooie school en een mooie omgeving, dat dat kind daar heel graag heen wil en dat die daar zich prettig wil voelen. Ik wil niet zeggen dat dat niet mogelijk zou zijn op een andere locatie, maar de synergie die op deze locatie geboden kan worden, maar nu herhaal ik mijn zetten, die vinden wij toch duidelijk beter. Ook wij hebben dus inderdaad gekeken van, is dit procedurevoorstel, kan het bestemmingsplan verder een procedure? Wat ons betreft wel, de vragen die we nog hadden zijn beantwoord of worden bij de definitieve bestemmingsplanvergadering de financiën nog verder uitgewerkt. Wat betreft leerlingenaantallen, ja, daar kun je een hele grote discussie over voeren, maar ik ben het ermee eens, met name voor het Millet College zelf is dit van belang. En ze hebben geen enkel belang erbij om ons iets voor te liegen of ons iets te verdraaien. Daar moeten we niet eens over nadenken dat ze dat zouden doen. Zij willen ook het beste voor hun school en hun leerlingen uit Kuik. En wat betreft het enthousiasme en de vraag van is het haalbaar, ik ben ervan overtuigd dat onze wethouder ook alleen maar een aantrekkelijke school wil hebben. En die zal zich niet uit de naad werken als hij niet denkt dat het haalbaar is. Dus ik denk dat we ook daarmee de haalbaarheid die voor ons op dit moment voldoende bewezen is, dat we dit gewoon in procedure kunnen brengen. Dank u wel.
Fractie van D66, de heer Van der Hoogen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het zal u wel echt niet verbazen dat wij als onderwijs, als D66 onderwijs, een warm hart toedragen. En wij juichen het dan ook van harte toe dat Millet nu een duidelijke keuze heeft voorgelegd aan ons. En ook met de wil en de drang die zij nu uitstralen, het onderwijs voor de gemeente Kuik, voor deze locatie, een nieuw elan willen geven. We willen dat voorstel dan ook van harte ondersteunen. We hebben inderdaad de antwoorden van de wethouder aangehoord en zien ook geen enkele aanleiding om daar nu een ander standpunt over in te nemen. Gezien de stukken die nu voorliggen, hebben we een aantal vragen gesteld. Die zullen straks in de raad ongetwijfeld nog wel een keertje de revue passeren, met name het thema rond de leerlingenaantallen. Wij zien het toch meer als een soort van, ja, dit is de ruimte die wij nodig hebben voor 1200 leerlingen waarin we nu van uitgaan. En misschien, als straks de hoop van meneer Hendricks uitkomt dat het 1400 leerlingen is, ja, dan moeten we nu snel ook maatregelen nemen die misschien in de raad dan nog een verruiming daarvoor aangeven. Maar het is duidelijk dat wij nu een plan voorleggen en wat ons betreft kunnen doorgaan voor een plan voor 1200 leerlingen. En ja, wat ons betreft kan het verder in procedure.
Dank u wel. De fractie van GroenLinks, de heer Hagemeijer.
Dank u wel, voorzitter. We willen in ieder geval de wethouder bedanken voor zijn antwoorden en in ieder geval een aantal zaken voor het voetlicht gebracht die ons het een en ander duidelijk hebben gemaakt. En we willen nog eens benadrukken, hebben we ook in de eerste termijn gedaan, dat wij een hele grote voorstander zijn van goed onderwijs in Kuik. Laat dat vooral gezegd zijn. Wij blijven toch zitten, zoals we ook in de eerste termijn gezegd hebben, met een aantal punten waar wij niet echt in mee kunnen gaan. Er blijven nog te veel onzekerheden wat ons betreft rondom een beslissing van het OMO-bestuur. Een gebouw wat gezet wordt op een cruciale, kwetsbare plek, terwijl we twee gebouwen in de gemeente leeg laten staan, die afgebroken worden en wat ons betreft zit het wel mooi in de naam groen worden, maar we hebben daar niks aan. Je kunt er op dit moment niks mee. Verder maak je zet je een gebouw neer wat op zich genomen vrij geïsoleerd gaat staan in die hoek, ook als alle prognoses tegen zouden vallen, dan heb je daar wel een gebouw staan voor 40, 50 jaar. Je doet dus iets voor een halve eeuw, zo gezegd. Dus we hebben al heel nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat ook met alle aannames die er zijn rondom en leerlingaantallen enzovoort, wij nog steeds opteren voor die plek in de Grote Straat. En wij niet in deze niet positief kunnen zijn over dit ontwerp bestemmingsplan. Dat is overigens iets wat wij zelden of nooit doen, maar in dit geval kunnen we niet anders.
Dank u wel. De heer Poel namens de PvdA. Gaat u gaan?
Ja, voorzitter. Het in procedure brengen, wat door sommigen wordt gezegd dat is een automatisme, dat is natuurlijk niet zo. We hebben hier kleine en grote plannen gehad, waarin we wel degelijk tot ver en diep hebben gediscussieerd. En laat voorop staan dat ook de Partij van de Arbeid hier oordeelt op basis van argumenten. wat of wie of iedereen dan ook roept. En op basis van argumenten willen wij ook goed onderwijs. Dat staat buiten kijf. Zeg dat vooral niet tegen mij, daar waar ik in de 70e jaren zelf voor een spandoek liep om de huidige locatie te krijgen. Dus laat dat voorop staan. Maar het gaat er uiteindelijk om of je op basis van wat hier ligt, of dit een plan is wat haalbaar is. Zowel inhoudelijk, financieel en ook draagvlak. Want de coalitie die nu duidelijk aangeeft van wij gaan ervoor, heeft aan het begin van deze periode ook gezegd van wij willen graag meer draagvlak voor plannen, voor majeure plannen, onder andere zoals deze. En als je kijkt naar de vrij summieren meerderheid, maar het is een meerderheid in de Raad en ook hier zien we weer een verschil in, een kleine meerderheid, kleine minderheid, dan is de vraag of je dit plan ook qua draagvlak moet doorzetten. En daar ben ik inmiddels ook achter, omdat je, als je in het kuifje het oor te luisteren legt, dan zijn er steeds meer mensen die hier ook zeer veel moeite mee hebben. Als een plan dan inhoudelijk, financieel of draagvlak niet kan, dan moet je gewoon serieus kijken naar alternatieven. En die alternatieven is in onze optiek in ieder geval in eerste instantie de huidige locatie. En dat doen we ook tegen de financiële achtergrond op dit moment. Niet alleen in de landen, maar ook van onze gemeente. En dan kijk ik ook de heer Geertsen aan, die in 2010, toen we het over andere plannen, ook dat nog eens een keer naar voren bracht. Moeten we in deze tijd van bezuinigingen, crisis, wel dit doorzetten. Natuurlijk is dat belangrijk in het onderwijs, maar er is nooit gezegd dat de grote straat niet zou kunnen. En vooral met de prognoses van leerlingenaantal die toch in dalende lijnen, en ik hoop van harte, net als wat Hendrik zegt, dat we een stijgende lijn hebben en houden en uitbreiden. Maar op het moment dat de reële cijfers anders zijn, dan moeten we ook reëel naar alternatieve plannen kijken. En dat is op dit moment ook de bestaande locatie. En natuurlijk heeft mevrouw Pluk gelijk. Ook ik zou graag willen gaan voor die synergie met sport. Maar dat was ook de reden waarom wij in een vroegtijdig stadium, en zelfs aan het begin van deze raadsperiode, nog eens een keer aangedrongen hebben, toen de Schouwburg eruit werd gehaald. Kijk naar onderwijs en sport. En wij zijn nog steeds van mening dat daar, los van het verhaaltje van NSI de Maas, nog steeds serieus naar gekeken had kunnen worden. Daar ben ik van overtuigd. En dan was die synergie er ook geweest. Maar dat is op dit moment achterhaald op dit punt. Maar ik zeg nogmaals, wij gaan voor primair goed onderwijs. Maar op het moment dat de plannen zoals ze nu voorliggen voor ons onvoldoende qua draagvlak, inhoud en financiën beargumenteerd zijn, dan kunnen wij ook niet zeggen dat we dit op dit moment raadsgrijp vinden om in procedure te brengen. Dus ook wij zullen daar niet voor stemmen.
Ik heb geen vraag gehoord in de tweede termijn, maar ik kijk toch even naar de wethouder of hij nog behoefte heeft om toch een antwoord te geven.
Ja, ik zou graag nog even willen reageren. Een paar zaken. Poel noemt ook de Homburgcampus. Ik wil toch de gelegenheid benutten om toch nog eens even duidelijk te maken dat de Homburgcampus geen optie is. Dat we tot het laatst toe gekeken hebben, serieus gekeken hebben of er mogelijkheden waren. Die waren er niet. School zelf heeft ook gezegd, samen met ROC, wij zien onze plek niet meer op de Homburgcampus. Want in feite, omdat de Schouwburg is afgevallen, de bibliotheek is afgevallen, de Meander is afgevallen, gaan we ons alleen vestigen op het industrieterrein. Dat is voor ons geen meerwaarde. En daar willen wij dus niet meer zitten. Bovendien lag er nog een milieucirkel van NSI de Maas, waardoor de school alleen maar gebouwd kon worden in een langgerekt gebouw direct langs de spoorlijn. Dat is ook geen aantrekkelijk vooruitzicht. Had je NSI weg willen kopen, had het nog vele miljoenen extra gekost. Er is echt heel goed naar gekeken en we hebben uiteindelijk met z'n allen geconcludeerd dat het geen haalbare optie meer was en is. Even kijken, nu terug naar dit voorontwerp bestemmingsplan wat nu voor ligt. Ik ben van mening dat we dat zeer zorgvuldig hebben voorbereid. Dat we op alle mogelijke vragen die we konden bedenken een antwoord hebben gegeven. Misschien niet tot in detail, daar ben ik me van bewust. Maar we hebben wel heel duidelijk kaders bepaald waarbinnen wij denken dat het allemaal kan. En de detaillering daarvan die gaat in het vervolg direct plaatsvinden. Zo werkt het altijd bij dit soort plannen. En dus ook hier bij de Groenendijkse kampen. En ik begrijp dus de onzekerheden niet, omdat ik echt nogmaals wil meegeven aan uw commissie dat de kaders, die hebben we helder. En ik durf hier te zeggen dat we binnen die kaders die school kunnen realiseren. Op één uitzondering na, en dat is het kunstgrasveld, waar ik nog geen duidelijkheid over heb. Omdat dat een extra vraag is, die gekomen is uit de raadsvergadering van 22 oktober. Overigens een terechte vraag, die ook heeft geleid dat wij met tot een betere landbouwkundige, landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing konden komen. Maar dat betekent wel dat je een kunstgrasveld moet aanleggen. En of dat tot de volle meerkosten leidt, of misschien ook wel niet, daar willen we nog eerst goed aan rekenen. En dat krijgt u van ons te horen. Maar wij blijven anders binnen die 1,1 miljoen. We hebben nog één ding misschien. We hebben in de doordecentralisatieovereenkomst staat letterlijk Eventuele hogere kosten voor de betreffende activiteiten zijn verrekening van OMO. Daarmee schuif ik het niet af. Maar we hebben ook heel goed, zeg maar, vertrouwen in dat we binnen die 1,1 miljoen zullen blijven. Maar mocht het daarboven zijn, zal OMO er zelf voor aan de lat staan. En niet, we komen bij uw gemeenteraad niet anders dan met het kunstgrasveld voor extra kosten.
Ja, een korte interruptie, wat de wethouder zei, heel enthousiast, spontaan van. Zo gaat dat nu eenmaal bij dit soort plannen. Hè? De nadere detaillering en uitwerking vindt plaats in een later stadium, op het moment dat we straks met een bestemmingsplan worden geconfronteerd, tenminste als de voortgang er in die richting komt. Maar dan wil ik u toch verwijzen naar uw eigen inspraak, ergens een jaar of wat geleden, toen u nog commissielid was. Toen hadden we het over een ander majeurproject. Toen heb ik u van uw spreektijd... voornamelijk heb ik u horen roepen dat het niet financieel voldoende was uitgekristalliseerd en dat daar eerst duidelijkheid over moest komen. Dat is een hele andere insteek die u nu kiest, maar ik verwijs u naar uw eigen inspraak in dat tijd. Het was een van de eerste opnamen op de streaming.
Ongetwijfeld zult u dat nagekeken hebben en zal het kloppen. En dan heb ik in ieder geval bedoeld te zeggen dat destijds de globale kaders voor mij niet helder genoeg waren om daar een financiële onderbouwing van u aan te nemen. En ik beweer dat hier de financiële kaders er wel zijn waarbinnen wij dat project kunnen realiseren.
Goed, dames en heren. De commissie Ruimte heeft advies uitgebracht. Ik kan u nog wel zeggen dat zo bijna de beantwoording en uw tweede termijn wel opgenomen is. Dus dat is in ieder geval in de streaming terug te vinden. Alleen het eerste deel is verloren gegaan. Dat betekent dat er advies uitgebracht wordt en dat daar zowel de Raad als het college kennis van kan nemen. Het is duidelijk dat hier vandaag 4 fracties hebben aangegeven het advies uit te brengen om het niet in procedure te brengen. En 3 fracties hebben aangegeven dat wat hun betreft het bestemmingsplan wel in procedure gebracht kan worden. Dat betekent dat zowel de Raad als het college iets met het advies zouden kunnen doen. Daarbij denk ik dat namens de commissie spreek dat het wellicht op prijs gesteld wordt dat het college zo snel mogelijk antwoord gaat geven wat zij met het advies wat hier vanavond wel overwogen is uitgebracht gaat doen. Dan sluit ik de beraadslagingen. Ik dank u allemaal voor uw inbreng. Oh, we hebben nog een agendapunt, sorry. Nee, over dit agendapunt. Ik heb het gered. Dan wens ik nog geen thuis, want dan gaan we even verder met het volgende agendapunt. Dus de vaststelling van het verslag. Wie mag ik daarover het woord geven? Niemand? Dan is het conform het concept vastgesteld. En dan rest mij u nog een prettige avond te wensen en wel thuis. Tot ziens.